als je op een rotonde staat, hè, en je neemt de afslag Holduc, dan heb je daar later een hele andere weg gehad dan iemand die destijds de afslag ADC had genomen. En niet beter of slechter hè, tussen de twee, maar wel anders. Dominant anders. Ik denk dat je daarvan bewust moet zijn dat je die 6 jaar hebt gehad met anderen en dat die anderen je ook mee hebben gevormd. En dat je nu hè, met die anderen dat zoveel jaar later nog eens mag beleven, dat is wel een geschenk.
Welkom bij Holduc, de podcast door en voor oud-leerlingen van het Katholiek Gymnasium Holduc in Kerkrade. Het Katholiek Gymnasium Holduc bestaat niet meer, maar leeft nog steeds voort in de harten en levens van veel Holducians. Luister mee naar hun verhalen over deze unieke middelbare school.
Dag allemaal. Dit is de voorlopig laatste aflevering van deze podcastserie voor de reunie van oud-leerlingen van het Katholiek Gymnasium op zaterdag 9 november 2024. Voordat we gaan luisteren naar Anja Nevira, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal te danken voor het luisteren in de afgelopen periode. In korte tijd hebben we het voor elkaar gekregen om meer en minder bekende Holduciens aan het woord te laten over hun tijd op Holduc. Bedankt ook aan hen voor hun onvoorwaardelijke bijdrage. Wat begon als een simpel idee groeide uit tot iets groots, maar vooral tot iets moois, want de reacties op Facebook en de herinneringen die daar worden opgehaald zijn werkelijk hartverwarmend. Er hebben zich al een aantal mensen aangediend om ook hun verhaal te vertellen, dus jullie zijn nog lang niet van ons af. Maar eerst gaan we op weg naar de reunie. En op die reunie ontbreekt in ieder geval één iemand. En dat is iemand die in relatief kort tijdsbestek de literaire ladder in Nederland heeft beklommen. Ik heb het over Anja Nevira. En zij vertelt zelf over hoe het haar vergaan is na haar tijd op Holduc.
Na Holduc heb ik een carrière in het toerisme nagestreefd. Dus ik ben in de vrije tijdseconomie terechtgekomen. Eerst via de... heette toen nog NWT, Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme. Later werd dat Nationale Hogeschool voor Toerisme, tegenwoordig BUAS. En ik heb eigenlijk met een korte uitstap in de uitzendbranche eigenlijk tot nu feitelijk in het toerisme gewerkt. En de laatste 32 jaar als algemeen directeur van Visit Zuid-Limburg.
Want je bent officieel met pensioen aan het gaan, toch?
Binnenkort, ja. 31 december vertrek ik bij Visit Zuid-Limburg en... Ga dan alleen nog mij bezighouden met de artistieke mensen in mij. Dan ben ik ook 60 hè, en dat is voor velen ook een moment om het wat rustiger aan te doen. Dus ik ga gewoon, ik ga ook geen nieuwe baan meer zoeken of zo. Hè, dus niet meer in de wereld van de directies en zoiets. Ik ga me richten op het schrijverschap en de kunst.
Kun je eens wat meer vertellen over jouw artistieke kant? Want dat is de kant waarvan de meeste mensen jou natuurlijk kennen.
Ik ben in 2013 gedebuteerd als schrijver van spannende romans, thrillers. En dat is heel succesvol gebleken. Ik heb inmiddels 6 boeken geschreven. Mijn voorlaatste boek, De Camino, daar heb ik de NS Publieksprijs mee gewonnen. Met zowel de Camino als het Bloemenmeisje heb ik de Herman Trillerprijs gewonnen. De anderen waren genomineerd voor ook die prijzen. Dat heette toen wel anders. Hè. Het heette, de Vrij Uitzicht was voor de Schaduwprijs genomineerd. En de Crime Donor Award en het dossier ook voor de Herman Trillerprijs. En dan heb ik ook nog een boek geschreven met mijn dochter. Een vrolijke dagboekroman. Ook dat nog. Wat de eerste jaar van corona een beetje beschrijft vanuit het perspectief van 3 generaties vrouwen. Ja, en dat nu de laatste, De Nomade, is net uit. En die gaat ook heel goed, die doet het ook heel goed. Dus als schrijver ben ik nu een heel mooi pad aan het bewandelen.
Beide boeken liggen bij ons op de keukentafel. Ik vertelde jou al en ik schaam me er niet voor dat ik jouw naam natuurlijk niet kende, omdat ik met name op non-fictie gericht ben. Maar ik vind het echt heel, heel, heel gaaf om jou te spreken. Je bent helaas niet bij de reunie, hè? Want dat heeft een reden.
Nee, ik ben dan in Barcelona, want mijn boeken zijn meerdere landen verkocht. Ik ga 6 november naar Spanje. Barcelona wordt het gelanceerd en vanuit Barcelona ga ik naar Milaan, dan wordt het, 16 november in Italië gelanceerd. En daarna kom ik pas terug weer naar Nederland. Dus ik ben op tournee voor mijn boeken. En het is boeken, de rechten zijn ook verkocht aan, even kijken, Polen, de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk.
Ja, mooi dus, hoor, mooi hoor.
Ja, dus ik ben nu internationaal aan het gaan met mijn boeken. En daarom kon ik ook niet bij de reunie zijn. Ik vond het toch wel heel mooi om mee te maken, ja, hoe dat dan gaat. Ik heb in die periode heb ik interviews in Spanje en ontmoetingen met boekhandels. Dus ja, en dat wilde ik toch voor laten gaan uiteindelijk.
Wij begrijpen dat helemaal, Anja. Laten we gaan kijken naar jouw tijd op Rolduc. Heb jij een eerste herinnering aan Rolduc?
Nou, dat ik de poort binnenkwam en het gebouw zag en dat heel veel indruk op me maakte. Ik heb ook een herinnering aan de jaren daarvoor. Toen ik een jaar of 10, 11 was, gingen wij met mijn vader en moeder en zusje, we gingen iedere zondag wandelen. Toen gingen we ook een keer bij Rolduc wandelen. Dan liepen we beneden bij de vijvers. Hè. Toen wees mijn vader naar boven en toen zei hij, jij gaat daar straks leren. Ik mocht dat niet, maar jij wel. Jij gaat daar straks leren. Toen was er klaarblijkelijk politiek iets gebeurd, waardoor ja, wij naar Rolduc mochten, hè, als kinderen van kerkraden. En ja, hij was er wel heel fanatiek in, van ja, jij gaat er straks naartoe. En zo is het ook gegaan. Ja, dus dat is wel een hele sterke herinnering, dat ik daar toen nog geen beeld bij had. En dan zeg maar die eerste dag, dat ik dat wel een imponerend gebouw vond. Hè? Dat ik daar met dat fietsje aankwam en ja, dat waar rechts dan de gymzaal was en dat je dat zo zag. En dat ik dacht van, oh, dat is wel groot, ja.
Wat voor meisje was jij op Rolduc?
Een gewoon meisje, zoals ze allemaal, denk ik. Een middelmaatje, zoals de, ja, viel volgens mij niet echt op. Ja.
Zat het schrijverschap toen al in jou, toen je op Rolduc zat?
Ja, dat wel. Ja, ik was echt een alfa. Dus ik was heel goed in taal, heel goed in Grieks en Latijn. Ja, ik had ook alle talen op het einde, dus ook Frans. Dat had ik als extra vak, als achtste vak. Dus ik was wel echt goed in taal. Had ik ook nul moeite mee. Pakte dat ook zo op. Snapte dat ook meteen. Jawel, dus dat, ik had er ook goede cijfers voor. Dus ik was wel vanaf het start goed met taal. En ik heb aardrijkskunde gekozen. Dus daar was ik ook goed in. Aardrijkskunde, geschiedenis. Dus dat toerisme zat er ook al in. Dus je ziet het toch wel. Bij mij zag je het eigenlijk al vrij jong waar het later naartoe zou gaan.
Op welke manier heeft Rolduc jou gevormd in het leven, in het werk daarna?
Waanzinnig. Dat ga je achteraf pas leren. Ik vind dat wij daar en heel goed onderwijs hebben gekregen. Toen ik eenmaal ging studeren in Breda, de Hogeschool voor Toerisme, toen merkte ik wat een voorsprong ik had in algemene ontwikkeling. En ook in wat ik al zei, taal en een aantal andere aspecten. Maar ook in discipline. Ik kon heel goed al goed samenvattingen maken, goed dingen tot de kern brengen. En dat was organisch. Dus ik zat al bij de eerste weken op de NATV wist ik al van ja, ik heb bagage. En, maar ook visie op de maatschappij, ook leren met andere jongeren zeg maar om te gaan. Ik denk onze wereld in de Hades en alles wat eromheen georganiseerd werd in Rolduc. Hè, maar ook hoe we bijvoorbeeld qua lichamelijke opvoeding, gym, et cetera. Ik ben hardloopster geworden door Rolduc. We kregen altijd als we moesten gymmen, begonnen we eerst met de bosquet. En dus ik had daar toen in het eerste begin een hekel aan, maar ik merkte dat dat me dat wel goed deed. Dus ik ben ook hardloopster geworden via de gym op Rolduc, wat mij eigenlijk fysiek heel fit heeft gehouden tot nu op mijn 60ste. Dan die hele brede maatschappelijke ontwikkeling. Op heel veel aspecten werd toch visie gegeven. Ik heb ook, ben ook degene geweest die altijd in dat overblijfvokaal onder Paulsen huiswerk maakte. Dus ik heb ook heel goed geleerd op Rolduc hoe je huiswerk moest maken, hoe je dingen moest, wat ik net al zei, samenvatten, begrijpen. Ja, zonder Rolduc was ik niet geworden wie ik nu ben. Dat staat vast en zeker. En daarom, onderwijs is zo belangrijk. En ook kleinschaligheid. De kleinschaligheid van de school. Het overzichtelijke, het degelijke. Dat de rector iedere leerling kende. Dat je elkaar onderling kende. Dat je overzichtelijke kleine klassen had. Dat fatsoen regeerde. Waarden en normen waren duidelijk voor ons. Daar viel ook niet over te betwisten. Ik kan nog wel even doorgaan. het is echt. Ik ben zo dankbaar dat ik die school heb mogen doen. En nu nog. Dus dat ik dat nu nog denk van, wat een geluk heb ik gehad dat ik in Kerkrade ben omgegroeid en daar de middelbare school mocht doen.
Zijn er bepaalde leraren die in het bijzonder jouw aandacht hebben gewekt en die van blijvende invloed zijn geweest?
Bijna allemaal wel. En ik zou de een tekort doen. Ja, Paulsen vind ik wel de belangrijkste wel geweest. Maar eigenlijk allemaal wel. Dus ik kan daar geen... ik vond ze allemaal heel betrokken en goed. Dus ik zou er dan mensen buitensluiten als ik nu namen ging noemen. Nee, dat zou ik niet willen.
Heb je een bepaalde anekdote waarvan je zegt, nou, die mag nu eindelijk wel eens een keer naar buiten zonder dat ik mezelf schade aandoe?
Poeh, eigenlijk niet.
Heb je niks spannends meegemaakt?
Oh, jawel, ik heb er wel een. Ik was vaak te laat. En dat is geen anekdote, maar nu nog ben ik vaak te laat. En dat heeft vaak te maken met het dromerige. Ik heb iets dromerigs wel. En dan ben ik met iets bezig. En dat was toen ook. Dan was ik thuis met iets bezig en dan vergat ik de tijd. Ik heb vaak moeite met de tijd bezig te zijn. Ja, en ik was dus vaak te laat. En en dan kreeg ik dan aantekening. Ik ben de naam kwijt die dan bij de poort stond. En op een gegeven moment werd daar toch wel een gesprek over gevoerd. Dat ik echt permanent te laat was. Ja, ik ging daar best stevig over in discussie als meisje van, wat was ik, een tiener? Dat is ook iets wat ik wel... Ja, en toen lieten ze het gaan vanwege het feit dat ik zo goed redeneerde. Dat vonden ze dan toch wel, maar ik moest het niet meer doen. Hè. Ik moest op tijd komen, maar ik kreeg dan ik weet niet wat de straf zou zijn, omdat ik het zo goed beredeneerd had. En dat vond ik dan ook wel weer typisch Rolduc. Ja, dus dat je eigenlijk zware straf had moeten krijgen, maar omdat je op een beschaafde en goede manier de discussie voerde over het feit dat je altijd te laat was. Ja, daar hadden ze dan toch zoiets van, oké. Ik weet niet of je zoiets herkent, maar...
Ik herken dat. Ik was zelf ook, ik ben een van de grootste boeven geweest op Rolduc, Anja. Ik heb nooit het voorrecht gehad dat ze mij lieten ontsnappen aan wat dan ook. Dus ik heb in die zin Rolduc altijd als een hele strenge school ervaren. Maar dat komt vooral ook door mijzelf.
Ze waren streng. Hè? Dat, wat ik goed vond, was dat... ik vond dat strenge. Je wist waar je aan toe was. En ik heb dat dan gezien bij mijn kinderen. Daar was dat gewoon veel minder. En dan zie je ook dat ze de grenzen opzoeken. Hè? En als er geen duidelijkheid is. Ik vond dat wel uiteindelijk wel goed. Ik wist wel... Dat is de lijn. En als ik daarover ga, krijg ik een probleem. Maar ik had wel altijd het gevoel dat ze dat met de goede intenties deden. Dus dat het wel een strengheid was. Instinctief voelde ik, het is een strengheid waar iets anders achter zit. In ieder geval zo voelde dat voor mij.
Nu heb ik mij door mijn vrouw een beetje laten vertellen hoe jouw boeken in elkaar zitten. En daar zit heel veel reislustigheid zit daarin. Zou het kunnen zijn dat de Latijnse en Griekse teksten op Rolduc jou daartoe geïnspireerd hebben?
Absoluut, ja. Ja, dus de hele opleiding, ook het, wat ik zei, hè, aardrijkskunde, geschiedenis, hebben ook een enorme invloed gehad op mijn fascinatie voor verre landen. Dus dat is echt, ja, wel. Maar ook daarvoor al op de lagere school had ik al belangstelling voor. We hadden thuis die Lectorama-series. En mijn moeder zich een keer gekocht, hè, laten aansmeren dan. En die las ik ook. Dus ik was wel altijd al gefascineerd door verre landen. Maar zeker die Grieks en Latijn en alles wat er omheen hing, heeft dat zeker verder aangewakkerd. Dat is zonder twijfel.
Nu ben jij jarenlang ook de grote mevrouw geweest die Zuid-Limburg nadrukkelijk in de belangstelling heeft gezet. Wat is de betekenis van Rolduc voor Kerkrade als stad?
Groot. Kijk, het is natuurlijk een iconisch monument. Het is uniek in zijn soort in Nederland, hè, als abdij. Ja, je hoeft maar op de website van Visit Zuid-Limburg te kijken. Rolduc komt er heel vaak in allerlei vormen in voor. Via drones, om te laten zien hoe gigantisch het is. In films nemen we het op. Journalisten worden er regelmatig mee naartoe genomen. We hebben nu ook Rolduc opgenomen in de Europese Wijnstraat die er gaat komen. En dus jawel, dat is natuurlijk een van de meest mooie monumenten van ons land. Hè? Dat als we dat niet zouden verkopen, zou er wel iets mis zijn met ons beleid, laat ik het zo even zeggen. En ik doe het ook heel graag privé. Als ik interviews heb, bepaalde interviews, en ik heb de keuze zelf om een locatie te kiezen, dan kies ik toch regelmatig Rolduc. En omdat het gewoon een prachtige plek is om voor te figureren, maar ook omdat ik het gewoon een persoonlijke band heb daarmee, een vorm van liefde en dankbaarheid voel dat ik daar heb mogen zijn als jonge mens. Dat mijn biotoop was voor 6 jaar.
Wat wil je meegeven aan alle mensen die op zaterdag 9 november naar de reunie komen?
Ik zou zeggen, geniet, feest, vier, pluk het leven en pluk die mooie dag. En voel de energie dat we weer met z'n allen bij elkaar mogen zijn, zoveel jaar later binnen die bijzondere muren. Dat. Ja, want weet je, als veel mensen bij elkaar zijn, hè, die een verbinding met elkaar hebben, dan voel je een bepaalde energievibratie. En ik hoop dat de mensen, als ze daar zijn, af en toe even met de voeten op de grond gaan staan en die vibratie voelen van die mensen waarmee ze 6 jaar zoeken, pregnante momenten hebben gedeeld die hun leven hebben gevormd. Dus, want ik denk echt dat als je op een rotonde staat, hè, en je neemt de afslag Rolduc, dan heb je daar later een hele andere weg gehad dan iemand die destijds de afslag ADC had genomen. En niet beter of slechter tussen de twee, maar wel anders. Dominant anders. Ik denk dat je daarvan bewust moet zijn dat je die 6 jaar hebt gehad met anderen. En dat die anderen je ook mee hebben gevormd. En dat je nu met die anderen dat zoveel jaar later nog eens mag beleven. Dat is wel een geschenk. En dat je dat goed voelt. Wat dat doet met je energie. Dat je daar mag staan. Weer zoveel jaar later. Met diezelfde mensen.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering over de betekenis van het Katholiek Gymnasium Rolduc op leven en werk van oud-leerlingen. Heb je zelf een leuk verhaal om te vertellen? Stuur dan een e-mail naar rolducdepodcast@gmail.com. Graag tot een volgende keer en wie weet tot ziens op Rolduc.